Stel voor dat we de Heer een zegen vragen. En dan gaan we beginnen. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we hier zo mogen zijn. Dat we de gelegenheid hebben om uw woord te openen, dat te lezen, dat te bestuderen, dat te luisteren naar uw stem. Dank u wel, Heer, dat we mogen worden opgebouwd daardoor. En dat we zo steeds meer en meer ook van uw plan en van uzelf mogen ontdekken. We zijn ons bewust, Heer, dat het altijd maar ten dele is wat we kunnen onderzoeken, omdat we nooit ten volle kunnen begrijpen wat uw grootheid en uw macht en uw majesteit is. Maar het is geweldig, Heer, om steeds meer en meer inzicht te krijgen in de dingen die van u zijn. We vragen u zegen voor deze avond. We denken aan de mensen die wellicht hadden willen komen, maar verhinderd zijn om wat voor reden dan ook. Misschien dat ze later luisteren, of misschien dat er sowieso andere mensen zijn die het later beluisteren. Dan mogen we ook rekenen op uw rijke zegen. Heer, zo verwachten we het van u. Uit genade. Amen. Wat zegt de Bijbel over Israël? De vorige keer toen ging het over Israël en de wet. En toen ging de tijd opeens zo snel, toen moesten we naar huis toe. Dus toen heb ik het laatste stukje even afgekapt en gezegd van daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Misschien wel eventjes goed om nog eventjes dat in herinnering te halen. We gaan dus nu Israël en de wet afmaken. En dan gaan we verder met Israël en de volken. Eventjes nog in het kort, samengevat van de vorige keer. We hebben gezien dat de wet en regels alles te maken hebben met een verbond wat gesloten wordt, een afspraak die gemaakt wordt. Want daaruit vloeien regels voort. En we hebben gezien dat er verbonden zijn gegaan met Adam, met Noach, met Abraham. En tenslotte kwamen we uit bij het verbond met Israël. En dan hebben we gelezen Exodus 19, als ze in de woestijn zijn en de Heer op de berg Sinai een verbond met hun sluit, met hun in het huwelijk treedt. En toen hebben we gezien, doet hij het? Ja. Toen hebben we gezien dat er inderdaad een wet wordt gegeven en dat het alles te maken had met een huwelijksverbond, met de partijen die zich naar elkaar toe uitspraken en zich aan elkaar verbinden. En het volk zei dan ook, alles wat de Heere zegt zullen we doen. Nou, tegelijkertijd is het zo dat de wet ook een tuchtmeester is, een opvoeder. En Galaten 3 maakt duidelijk dat dat is tot Christus. Want in hem is de wet vervuld. Vervolgens is er ook een einde gekomen aan dat verbond. Met de 10 stammen en de 2 stammen door de echtscheidingsbrief en door de dood van de man. Het huis van Israël heeft een echtscheidingsbrief gekregen en het huis van Juda, daar is de man overleden in de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarmee kwam dus een einde aan dat huwelijk. Einde aan het verbond. En dat betekent dus ook een einde aan de afspraak om je aan de regels te houden. Maar er komt ook een nieuw verbond. We hebben gelezen Jeremia 31. En we hebben gezien dat het nieuwe verbond alles te maken heeft niet met de letter op stenen tafelen, maar met het hart. De wet zal in hun binnenste worden gelegd. En dan is de Pinksterdag de start van het nieuwe verbond. Niet naar de letter, maar de geest. Vandaar ook dat de geest wordt uitgestort op verschillende keren. Maar goed, uiteindelijk wilde de bruid toch maar niet in het huwelijk treden, zullen we maar zeggen. Want het volk wijst de man af. En we hebben gezien dat het in feite de bruiloft wordt uitgesteld. Want die gaat er zeker komen. Denk maar aan de bruiloft van het lam, Openbaring 19. En net zoals de eerste verbondsluiting worden ze eerst in de woestijn gebracht en van daaruit wordt er een verbond gesloten. Samengevat, en daar waren we gebleven. Hij hapert een beetje. Hier waren we gebleven. Het Het doel van de wet voor Israël. Want dat is natuurlijk wel van belang, dat we inderdaad, dat wij ook in deze tijd beseffen wat het doel van die wet nou eigenlijk is. En ik vond een mooi overzichtje en daar heb ik het een en ander in aangepast. De wet geeft identiteit aan het Israël als Gods volk. Ze zijn daarmee als het ware de partner geworden van de Heere God. Geeft hun identiteit. Ik heb hier de teksten bij gezet. Ik zal ze even niet allemaal lezen, maar die kun je zelf dan nalezen. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn en dat zijn persoonlijk eigendom is. Ze krijgen daarmee identiteit als Gods volk. Tweede is, de wet is gegeven om Israël te leren hoe het met God moet leven. In Deuteronomium 10 daar staat, nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God? Uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan. Hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Dus de wet is gegeven om Israël te leren hoe ze met God moeten leven. De wet brengt zegen en leven. En dat is ook een belangrijke. Wanneer je houdt aan de regels, dan zal het gevolg zijn dat er zegen en leven ontvangen wordt. Deuteronomium 30 zegt, zie, ik houd u heden het leven en het goede voor. Maar ook de dood en het kwade. Doordat ik u heden gebied uw God lief te hebben, door in zijn wegen te wandelen, zijn geboden en inzettingen te onderhouden, opdat gij leeft, talrijk wordt en de Heer uw God u zegenen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Dus de wet brengt zegen voort. Als je je eraan houdt. En het is wel mooi, en dat vond ik wel een mooie tekst. Misschien kunnen we die even opzoeken met elkaar, om die te lezen. Want dat zijn zulke mooie woorden, vind ik. Psalm 19, staat die daarbij? Ja, Psalm 19. Vers 7, 8 en 9. Elk vers zegt iets bijzonders over de wet en het woord van God. Dan beginnen we in vers 7. En ik heb hier vers 7 staan, alleen in mijn Bijbel is dat vers 8. Vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel, zij verkwikt de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Geweldig verse waarin eventjes eigenlijk de zegen en het leven van het houden je aan het woord van God naar voren komt. De wet wijst een weg die leidt ten leven en voorspoed. En het heeft alles te maken natuurlijk met de context van het verbond. Over die wet gesproken, ik zat vanavond naar het journaal te kijken op televisie en er was een raadslid uit Katwijk. Want in Katwijk zijn ze druk bezig om te kijken of er ook op zondag winkels open mogen, want dat is niet zo. En er was een raadslid van de ChristenUnie die heel stellig beweerde dat hij zich hield aan de verordeningen van de Heer die hun duidelijk maakt dat 6 dagen zul je arbeiden en de 7e dag is de Sabbat voor de Heere. Dat is een heilige dag, dan wordt er niet gewerkt. Dus wat hem betreft. Maar toen zei ik al tegen Annette, ongelooflijk hoe vast hij dus zit aan zo'n wet en regelgeving. En dat hij dus een tekst uit de Bijbel, die helemaal in de context is gegeven van Gods handelen met zijn volk Israël, zo overpakt en gewoon zegt, ja maar zo is dat. Dat is de wet van de Heer. En eigenlijk, ook al heeft hij gelijk dat het goed is dat je een dag rust hebt, ik bedoel, daar is niks mis mee, maar wees voorzichtig om te zeggen, want dat is de regel die de Heer ons heeft opgelegd. Ik weet niet of je dat wel eens nog tegenkomt, dat mensen zeggen, ja, bij ons wordt de wet nog voorgelezen elke zondag. Dan zeg je, ja, maar moet je eens op die eerste regel letten. Dan prijs je de Heer God die je uit het diensthuis uit Egypte geleid hebt. Nou, niemand die nu in de kerk zit, wordt uit het diensthuis uit Egypte geleid. Maar ze lezen het met z'n allen. 4. De wet openbaart zonde en maakt ook duidelijk dat de mens een verlosser nodig heeft. Romeinen 3 zegt daarom dat uit werken de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want wet doet zonde kennen. De wet laat zien wat zonde is. Maar de wet kan de mens niet redden. De wet functioneert als opvoeder, als tuchtmeester richting Christus. Daar hebben we al bij stilgestaan. Het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. En je zou kunnen zeggen, die hele wet zou je kunnen samenvatten in één zin. Die is gegeven om Israël te vormen als heilig volk. Om hen te leiden naar leven en zegen. Om zonde zichtbaar te maken. En om hen voor te bereiden op waar het uiteindelijk over gaat, de persoon van de Heer Jezus Christus. En in de toekomst zal er dan een nieuw verbond zijn. In Jeremia 31 staat, dat is een verbond niet zoals ik het met hun vader heb gesloten. Ik zal het verbond sluiten. Ik zal de wet in hun binnenste geven, die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Er gaat nog heel wat gebeuren in de toekomst als inderdaad die wet in hun hart is. Nu is het opgehouden met brommen. Wat natuurlijk van belang is, is als we ook naar onze eigen positie kijken, de gemeente, het lichaam van Christus, hoe verhouden wij ons tot de wet? Wel, de wet wordt genoemd een handschrift dat tegen ons getuigde, Colossense 2. Colossense 2 vers 13, daar staat, en hij heeft, toen u dood was in overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, hij heeft u samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En je ziet hier heel duidelijk dat de Colossense en ook de Efezebrief, ik heb het daar staan, de Efezebrief heeft het over de tussenmuur die scheiding maakt, de wet van de geboden, die is afgebroken. En je ziet heel nadrukkelijk dat in eerste instantie de apostel Paulus tegen mensen spreekt die vanuit het Joodse volk afkomstig waren en die dus die wet kenden. Maar het handschrift dat tegen ons getuigde is uitgewist, de tussenmuur is de wet van geboden, die is teniet gedaan. Alleen dan is het wel natuurlijk van belang dat je beseft, maar als die wet niet nu geldt, dat die tussenmuur is afgebroken, dat handschrift dat tegen ons getuigen is uitgewist. Ja, kan ik er dan maar op losleven? Zijn er dan geen regels waaraan ik me moet houden? Nou, eigenlijk van Gods wegen zijn er geen regels. Want, dan zit ik te denken aan die tekst, en dat is een heel eenvoudig tekst. In Christus zijn we waarlijk vrij. Alleen er is natuurlijk wat anders aan de hand. En vandaar dat ik het eronder heb gezet. Apostel Paulus in Efeze 4 en in Colossense 3 spreekt hij wel heel nadrukkelijk over het feit dat er een oude mens is en een nieuwe mens. En misschien kunnen we daar eventjes naartoe gaan, Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4. En dan is het vooral belangrijk dat we dat plaatsen niet in de context van een wet, maar gewoon van een gegeven feit. En in Colossense, ik lees een paar versen uit Efeze hoofdstuk 4. In Colossense 3 lezen we nagenoeg hetzelfde. Het is wel aardig om die stukjes te lezen. En Efeze 4, vers 17, daar staat, daar begin ik in Efeze hoofdstuk 4, vers 17. Dit zeg ik dan en getuige van in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat wat u vroegere levenswandel betreft, de oude mens aflegt die te gronde gaat door misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En bekleed met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ja. En als je dan die nieuwe mens hebt bekleed bent, eigenlijk wordt hier het idee gebruikt van een jas die je uittrekt, een oude, en een nieuwe jas die je aantrekt. Met als gevolg dat je vervolgens in die nieuwe jas, ja, dat je je bewust gaat worden, wacht even. In die oude jas heb ik Christus niet leren kennen. In die nieuwe jas, daar leer ik Christus kennen. En wat betekent dat dan? Dat ik Christus heb leren kennen. Nou, dat Gods geest ook in jou werkt. En dat je vervolgens vrij bent. Alleen als je je stelt onder leiding van Gods geest, dan ben je bekleed met een nieuwe mens. Ja, dan zegt Paulus eigenlijk, ja, dan is het logisch, vers 25, dat je de leugen aflegt, dat je de waarheid spreekt. We zijn leden van elkaar. Dat je soms wel eens boos wordt, maar niet meer zondigt. Dat als je gestolen hebt, dat je dat niet meer moet doen, maar je moet je inspannen om met je handen goed werk te verrichten. Dat er geen vuile taal meer uit je mond komt, maar iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat de genade geeft aan hen die het horen. Dat als je die nieuwe mens aandoet, dat je als het ware onder leiding van Gods geest bewust gaat worden. Ja, wat betekent dat dan? Wat gaat er dan gebeuren? Niet als een wet, en nu moet je dit, en nu moet je dat, en dan mag je dat niet meer, en dan mag je dat wel. Nee, maar de hele gedachte is, niet dat er een wet wordt opgelegd, maar laat die geest in je werken. En ik zou haast zeggen, heb ik dat er ook onder staan? Ja. Als je het dan nou zou willen hebben over, is er dan een soort regel? Nou, niet een regel die is opgelegd, maar wel een belangrijke regel vanuit de nieuwe mens zijn. Namelijk, geef elkaar genade zoals Christus aan u genade heeft gegeven. Betoon elkaar genade, omdat je ook zelf genade hebt ontvangen. En dat is heel algemeen, dat snap ik. En de mens heeft het liefst een rijtje met regels. Wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen, wat is makkelijk, dan kan ik dat afvinken. Nee, het gaat erom dat je Gods geest in je laat werken. Dat je je bewust bent, hoe heb ik Christus nou leren kennen? Nou, mij is genade bewezen. En zo mag ik dus ook in het leven staan, om de ander ook genade te bewijzen. Vernieuwd in de geest van je denken. En voor mij ben ik me ook wel bewust van het feit dat niet zo met een vingerknip even geregeld is. Maar dat is een proces, dat is leren. Dat is luisteren naar Gods woord. Dat is in... Nee, er is geen knopje voor. Nee, precies. Maar het feit dat je daar al aan denkt, is al een goed bewijs dat het dus gaat om een knop omzetten. Betekent dat je er zelf geen invloed meer op hebt, want ja, de knop is omgezet en nu... Nee, laat Gods geest in je werken en ga je bewust worden wat dat allemaal betekent. Vernieuwd in de geest van uw denken. Dus met andere woorden, geen wet, maar een vernieuwing van denken. Dan moet ik even de goede. Ja. Want dan weet ik welke ik om moet slaan. Nou, tot zover die wet. Of zover die wet voor ons dus niet. Maar het is... Ik sprak afgelopen zondag ook weer nog weer met iemand. Dat we zeiden... Bij hoeveel gelovigen leeft er niet een iets van... Dat je toch iets moet doen. Dat wel. Nou, dat zeker niet. Want dat hoort niet meer zo. Dat je dus... Maar dat is wel een denken vanuit... Ja, je moet houden aan regels. Zoals die broeder daar in Katwijk, die werkelijk meent, ik moet me daaraan houden, want dat... Ik vind het prima, alleen het is niet wat de Heere God in zijn woord duidelijk maakt. En wat een vrijheid hebben we ontvangen, dat je zegt, ik hoef helemaal niks. Maar ik mag vrij zijn in de geest van mijn denken. En eigenlijk steeds, hoe heb ik Christus nou leren kennen? Want als je je dat bewust bent, dan heeft dat volgens mij invloed in wat je doet en in wat je laat. En vandaar dat Paulus eigenlijk ook zo niet dwingend zegt, leg de leugen af, spreek waarheid. Maar het is niet meer dan logisch dat je de leugen aflegt en de waarheid spreekt. Want zo heb je Christus leren kennen. Nou, laat dat maar in je ontwikkelen en in je groeien. En ik denk ook dat dat met vallen en opstaan gaat. Goed. Israël en de volken. Tussen twee haakjes. Anders vergeet ik dat misschien te zeggen. Ik heb in maart, geloof ik, hebben we een Bijbelstudie gepland staan. Waarin ik geen specifiek onderwerp van Israël heb gepland. Maar wat open staat, en ik zou willen zeggen, mocht er nou in de loop van de tijd vragen zijn of over teksten die met Israël te maken hebben, dat je zegt, oh, misschien is het wel interessant om daar nog eens wat over te hebben of wat onduidelijk is, dan zou ik zeggen, kom daarmee, laat me even weten, want dan kunnen we die avond gebruiken om misschien in te gaan op een aantal specifieke dingen waarvan je misschien tegenaan loopt en zegt, hey, dat is misschien wel eens interessant om ook eens even bij de kop te pakken. In de context van wat zegt de Bijbel over Israël. Maar goed, dat is dus in maart. Nu over de volken. Tja, de volken. Israël is natuurlijk een volk, maar Israël heeft te maken met de volken. Zo spreekt de Bijbel daar ook over. De volken om hen heen, zou je kunnen zeggen. En ik ga beginnen in... Ik moet even goed kijken dat ik de goede sheets heb. Ik ga beginnen in Genesis 1. Alleen dan lees ik een tekst uit Handelingen 17. Daar is Paulus in Athene op de Areopagus. En daar vertelt hij de Atheners. Handelingen 17 vers 26. Want ik maak even een aanloopje voor de logica. Handelingen 17 vers 26. Daar houdt hij een toespraak aan naar aanleiding van die onbekende God die daar is tegengekomen. Voor de onbekende God, een altaar. En dan begint hij te vertellen en dan zegt hij in vers 26. Dat die God, die dan voor hun onbekend was, die maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Nou ja, Paulus zegt, beginnend bij Adam is uit die ene het gehele menselijk geslacht ontstaan en die is op de aardbodem gaan wonen binnen de toegemeten tijd en binnen de grenzen van hun woongebied. Van Adam tot Noach, kun je Genesis 5 lezen, 10 generaties. Vervolgens komt de zondvloed, want alles denken van de mens was boos en verderfelijk. En er was één mens die had genade gevonden in Gods ogen, en dat was Noach. En dan komt de zondvloed. En na die zondvloed, over die zondvloed lezen we trouwens, dat zegt Petrus in 1 Petrus 3, in de dagen van Noach, toen de ark werd gebouwd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Dus de zondvloed. En vervolgens zijn er 8 mensen over. Ik heb geen idee hoeveel er waren, maar er zijn er maar 8 over. Eerst was er 1. Toen waren er vele. Toen kwam de zondvloed, toen waren er 8. En dan gaat het beginnen. Dan komt er een nieuwe eeuw. De huidige aion. Die gaat dan beginnen. En dan gaan we naar Genesis hoofdstuk 10. Maar dat is het begin dat de Bijbel spreekt over volken. En ik vond het eigenlijk behoorlijk interessant om te ontdekken wat de Bijbel daarover zegt. Want voor de zondvloed spreekt de Bijbel nergens over dat er volken waren. Er waren gewoon mensen. En de zonen Gods hadden gemeenschap met de vrouwen. En er zijn reuzen uit voortgekomen. Je krijgt de indruk dat gewoon die groep mensen die er was, één grote groep mensen was. Want nergens is dat het aparte volken waren. Of dat ze. Er staat ook verder nergens beschreven hoe ze woonden, of ze apart woonden, of ze bij elkaar waren. Het was gewoon één grote groep mensen. En toen zat ik te denken, als Noach predikt dat de redding in de ark is, toen zat ik te denken, ja, dan waren er ook geen mensen over de hele wereld verspreid, want die had hij nooit kunnen bereiken daarmee. Dus ik denk ook dat ze op een beperkt stuk land woonden. Maar goed, de Bijbel zegt daar niet zoveel over. Na de zondvloed, Genesis 10. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach. Sem, Gam en Jafet. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. Sem, Gam en Jafet. Sem, dat betekent naam. De stamvader van de Semitische volken. Gam, dat betekent heet of zwart. Stamvader van de gekleurde volkeren. En Jafet, dat betekent uitbreiding. Dat is een stamvader van vooral ook de Europese volkeren. En dan lezen we in vers 2. De zonen van Jafet zijn. Nou, dan lees je dat door. Vers 2 tot en met 4. En dan in vers 5. Dan staat er, van hen staan we de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig hun taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken. Dus we lezen dat uit het nageslacht van Jafet er volken ontstaan. Nou, van Gam lezen we precies hetzelfde. Vers 6, de zonen van Gam zijn Cush, Misraïm, Put, Canaan. En dan lezen we in vers 20, dat eindigt bij de volken uit de Gam. Dit waren de zonen van Gam, ingedeeld naar hun geslachten, naar hun talen, met hun landen en hun volken. En dan vers 21, ook bij Sem zijn zonen geboren, Hij is de voorvader van alle zonen van Heber en de broer van Jafet, de oudste. Dat is wel interessant. Hier lees je trouwens, we hebben het altijd over Sem, Gam en Jafet. Alleen Jafet blijkt de oudste te zijn, dat staat hier ook in vers 21. En Gam is de jongste, dat staat in Genesis 9. En Sem is dus de tweede. En dat is wel weer interessant, want uiteindelijk gaat de Heere God verder met het geslacht van Sem. En dan zie je weer het Bijbelse principe dat de tweede wordt de eerste. Niet de eerste, maar de tweede, daar gaat het om. Maar in ieder geval van Sem worden ook zonen geboren. En dan lees je in, even zien, vers 31. Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met hun landen en hun volken. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken en hun stammen, de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. En dat is een interessant vers, vers 32. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstammen met hun volken. Als je nou al die namen van Genesis 10 op een rijtje zet, dan kom je op 70 volken. Dus uit Adam zijn 10 generaties. En de Bijbel zegt er niks over, maar ik denk dat het één grote groep was. Na Noach hebben we Sem, Gam en Jafet. En uit Sem, Gam en Jafet is vervolgens weer de hele wereld bevolkt. Maar uit Sem, Gam en Jafet zijn 70 volken ontstaan. En het, ik denk dan ook, het is niet voor niks dat die met name genoemd zijn. Nou, misschien dat ze ook dochters hebben gekregen, maar het gaat om het erfgenaamschap en dat gaat... Precies. Maar in ieder geval, waar het om gaat is dat er ook 70, er is sprake dus van 70 volken. In het Hebreeuws heb je twee woorden voor volk. Goy, of meervoud goyim. En de eerste keer dat dat woord gebruikt wordt, dat hebben we gelezen in vers 5. Elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken, onder hun goy. En goy, kun je in zijn algemeenheid zeggen, wordt vooral gebruikt voor de niet-Joodse volken. Hier is er nog helemaal geen sprake van een Joods volk, van een volk van Israël, dus wordt het gewoon een woord gebruikt, goy. Als straks in de tijd gezien het volk van Israël is ontstaan, dan wordt goy vooral gebruikt voor het volken die niet van Israël zijn. Het woord wat gebruikt wordt voor volk, natie, als het om Israël gaat, dat is het woordje am. En dat kennen we natuurlijk, ami, lo ami, mijn volk. In Jesaja 9, daar staat het volk dat in duisternis wandelt, het am, en het gaat dan over het volk van Israël. Zij die wonen in het land van de schaduw, de dood, over hen zal een licht schijnen. U heeft dit goy, u heeft dit volk talrijk gemaakt. Zij zullen voor uw aangezicht zijn. En am wordt dus vooral gebruikt voor het volk van Israël, want het gaat over verwantschap, over familie. En de eerste keer, Genesis 11, vers 6... De Heere zei, zie, zij vormen één volk en ze hebben één taal. Dat is ten tijde van de torenbouw van Babel. En als je Genesis 10 leest, dan is dat ten tijde van Nimrod. En Nimrod was de kleinzoon van Gam. Dus dan hebben we het over ongeveer 200 jaar nadat de ark gestrand is. Wordt... Dan is er sprake van Babel. En dan is het wel een interessant vers. Dan staat er in vers 6. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben één taal. Wie? Nou, die nakomelingen van Sem, Gam en Jafet. die zich hadden uitgebreid en die aan het groeien zijn. Die volkeren worden steeds meer, maar ze zijn één. Ze vormen één volk en hebben één taal. En dit is het begin van wat ze gaan doen. Nu zal niets meer wat ze zich voornemen voor hen onmogelijk zijn. Ze vormen één volk, één am. En dat verwijst naar alle mensen die er toen waren op de aarde. In vers 1 van Genesis 11, daar staat: heel de aarde had één taal en eendere woorden. Dus wat je nou ziet is dat na de zondvloed vormen de verschillende zonen van Sem, Gam en Jafet, die aan het groeien zijn, die vormen een eenheid vanwege de taal. Ze vormen ook één volk en hebben één taal. En dan staat er in vers 1, heel de aarde had één taal. Wat is de aarde? Dat is het woordje Eretz. Ook wel het land genoemd. Heel de aarde had één taal. Dat betekent, hoe was de situatie na de zondvloed? Die zonen, die families die groeien, maar dat is nog steeds één. Ze zijn één volk, ze zijn één taal. De hele club verhuist richting het oosten, richting Sinear, om daar tegen de Heere God in zich een naam te bouwen, Babel. Maar die wonen dus op één stuk grond, op de aarde. En dat is wel interessant, want wat is de aarde? Enig idee, wat is de aarde? Ja, de aarde. In Genesis 1, bij de zes dagen, daar staat: en God zei, laat het water dat onder de hemel is op één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde, Eretz, het land. En de samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Dus wat je dan na de zondvloed hebt, dan heb je heel de aarde had één taal. Vers 1 van Genesis 11. Vers 6, ze vormen één volk. Ze hebben één taal. Dit is het begin van wat ze dreigen te gaan ondernemen. En in Genesis 9 vers 19, deze drie waren de zonen van Noach. Uit hen is heel de aarde, Eretz, bevolkt. Dus dan kom ik tot de conclusie dat na de zondvloed er één stuk aarde was, waar de volken uiteindelijk worden er 70 op woonden. Ze hadden het was één volk, ze hadden één taal. Maar dan komt Babel, ze gaan zich tegen de Heere keren en vervolgens gaat de Heere hen verspreiden. En dat betekent dat de verschillende volken met verschillende talen naar hun eigen plek gingen en niet meer één waren. Maar ze zitten nog steeds op dat stuk wat aarde heet, dat droge gebied. En voor mij, tenminste, ik vond me dat wel moeilijk voor te stellen, maar ik lees het niet anders. Er was één stuk aarde. Met andere woorden, de wereld zag er een beetje anders uit dan tegenwoordig. Met onze 5, 6 continenten, met allemaal oceanen ertussen en zo. Nee, er was maar één stuk aarde. En de rest was zee. Zo was het in Genesis ontstaan op de derde dag. Vervolgens worden op dat ene stuk grond, vanwege de taal en vanwege de verspreiding van Gods wegen, worden die volken uit elkaar gedreven. Het droge was één groot gebied omringd door water. En dan staat er in Genesis 11 vers 2, ze trokken naar het oosten, het volk. Dan worden ze verspreid. En dan staat er in Genesis 11 vers 8, zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. Maar dat is dat ene stuk grond, dat droge, Eretz. Daar worden ze op verspreid. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel Dare. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf de Heer haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde hij hen, de volken, over heel de aarde. Dus de mensen worden verspreid, verstrooid, ja, over de aarde. Het Eretz wat uit de zee op was gekomen. En volgens mij was dat nog steeds één stuk land. Ja, ik denk dat het zeker alles met de taal te maken, de spraak, waardoor ze elkaar niet meer konden.
Ja, dat ze elkaar niet meer begrepen, dat ze een andere manier van.
Ja, en ik denk dat het gewoon de taal was, waardoor je niet meer met elkaar samen kon werken. Want het gaat erom het feit dat ze niet meer één waren. Want dat was hun bedoeling, hè? Met z'n allen één en we gaan tegen de God in. Maar God verspreidt hun. En hij gebruikte de taal voor. Ze worden verspreid. En de mensen worden dus verspreid over het land, over de aarde, over het aangesloten gebied van het droge land. En dan is er een interessante tekst in Genesis 10, vers 25. Want vervolgens gaat de Bijbel verder. En dan wordt Sem eruit gepakt. Want wat gebeurt er na die 70 volken met Sem? Wel, dat beschrijft de Bijbel. Over Javed lezen we niks meer. Over Gam lezen we verder niks meer. Maar de geslachtslijn van Sem wordt ons verder verteld. En dan staat er in vers 10. Dit zijn de afstammelingen van Sem. En dan is de eerste afstammeling Arfaxad. En de tweede is Sela, de derde is Heber en dan de vierde is Peleg. En dan staat er in vers 25. Of nee, dan moet ik wel het goede hebben, vers 18. Hoe kom ik nou bij 25? Peleg had 30 jaar geleefd toen hij Reu verwekte. Maar over die Peleg, daar lezen we in hoofdstuk 10 namelijk ook wat. Hoofdstuk 10, vers 25, dat is wel vers 25. Heber kreeg twee zonen. De ene was Peleg en de andere was Joktan. En bij Peleg staat er dan bij, die heette Peleg, dat betekent verdeeld, verspreid. Omdat in zijn dagen de aarde, Eretz, het droge, verdeeld is. In de dagen van Peleg is de aarde, Eretz, en we hebben gezien dat was één stuk, is verdeeld. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Want de wetenschap is het er ook wel over eens. Dat de aarde ooit heeft bestaan uit één stuk. En dat de continenten op een gegeven moment uit elkaar zijn gedreven. Ja, zij hebben het dan over miljoenen jaren. Als je de Bijbel volgt, en ik denk, nogmaals, het is geen hard bewijs, dat weet ik ook wel. Maar ik vind, als je de woorden volgt, en wat aarde is, het één stuk, het droge uit de zee, en de aarde, het Eretz, wordt verdeeld in de dagen van Peleg, dan zou het zomaar eens kunnen dat in die tijd, en dat was dus het vierde geslacht na Sem, het tweede geslacht na Sem was Babel, en nog een paar honderd jaar later krijg je die verdeling van de aarde, de continenten, wordt de aarde verdeeld. En vanaf dat moment gaan ze nog verder uit elkaar. En dat verdeeld heeft te maken met het feit dat er water weer tussen droge delen komt. Nou, er zijn heel veel plaatjes van. Maar het is wel interessant om te zien dat de wetenschap het hier wel mee eens is. Dat dit gebeurd is. Dat het eerst één was. En het schijnt tegenwoordig ook nog te zijn dat ook zelfs de continenten per jaar een centimeter of 2 centimeter aan het schuiven zijn. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want als er een moment is geweest dat ze uit elkaar gegaan zijn, zou dat betekenen dat er ook een moment komt dat ze weer teruggaan? Maar goed, dat is een gedachte. Die kwam bij mij op toen ik zat te denken, straks in de toekomst, als Jeruzalem het centrum van de wereld is, dan zou het toch geweldig zijn als alle volken kunnen optrekken naar Jeruzalem zonder dat ze een boot hoeven te gebruiken. Of dat ze gewoon over het land naar het centrum, naar Jeruzalem kunnen. Goed, dat is gewoon even een gedachte, maar ik vind hem wel aardig. Ja, de Bijbel die zegt dat verder niet. Maar het lijkt me wel logisch, eerlijk gezegd. Want ook in de toekomst weten we dat er met aardbevingen nog grote dingen staan te gebeuren met deze wereld. Dus ja, waarom ook niet? Waarom zal het niet weer bij elkaar komen? Maar goed, de continentendrift. We gaan verder. 70 volken. En dat is wel een interessante. We hebben dus nu gezien, nog eventjes een korte herhaling, van Adam tot Noach 10 generaties, de zondvloed, van Sem, Gam en Javed 70 volken. Alleen toen kwam ik een tekst tegen, en u ziet hem hier staan, het is goed om hem misschien even erbij te pakken, Deuteronomium 32 vers 8. Daar is Mozes aan het woord, die houdt een toespraak voor het volk, zodat hij eigenlijk een heel Deuteronomium doet. Deuteronomium 32. En ja, daar staat op zijn minst wat bijzonders. Deuteronomium 32, vers 8. We hebben al gezien uit Genesis 10 dat er 70 volken waren. En dat de Bijbel die dus nadrukkelijk noemt. En dan staat er in Deuteronomium 32, vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, dus kennelijk hebben de volken van God een bezit gekregen, een plek. God heeft hun dat. Toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, nou dat klopt dus, want ze wilden één zijn in Babel, maar die zijn gescheiden. Ze zijn uit elkaar gegaan. Toen heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld. Elk volk heeft zijn eigen plek. Het is wel interessant, we hebben tegenwoordig geen enkel idee waar die 70 volken die genoemd zijn in Genesis 10 nou zitten. Kennelijk ook niet belangrijk. Maar waar het wel om gaat is dat die 70 de basis zijn voor de hele wereld. Toen heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Dus dat aantal van de volken, 70, komt overeen met het aantal Israëlieten. En letterlijk staat er met de zonen van Israël. En wij weten uit Genesis 10 dat er 70 volken waren, zijn, die de hele wereld bevolken. En dat is overeenkomstig het aantal van de zonen van Israël. Dan denk ik, hoeveel zonen van Israël gaat het dus om? 70. Zijn er 70 zonen van Israël? Moet je eens gaan naar Genesis 46. Daar heeft Jacob te horen gekregen, Jozef leeft. Hij is in Egypte en daar is voedsel. En Jozef die zegt tegen zijn familie, Kom maar naar mij. Kom maar naar Egypte. En dan staat er in Genesis 46. Vers 7. Zijn zonen, zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht, bracht hij met zich mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen, de eerstgeborenen van Jacob, Ruben, de zonen van Ruben. Ik ga het niet allemaal lezen, maar ik sla het even over. En dan komen we bij vers 19, de zonen van Rachel, de vrouw van Jacob, Jozef en Benjamin. In het land Egypte werden bij Jozef Manasse en Ephraim geboren. Vers 20, die Asna, de dochter van Potifera, priester Non en Baarde. De zonen van Benjamin. Vers 22, dit waren de zonen van Rachel. De zonen van Dan, de zonen van Naphtali. Dit waren de zonen van Bilha. Vers 26. Het totaal aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen. Oh, dat is geen 70. Even doorlezen. De zonen van Jozef die bij hem in Egypte geboren waren, 2 zielen. Het totaal aantal zielen dat tot het huis van Jacob behoorde en die naar Egypte kwamen, was 70. En het is natuurlijk wel heel bijzonder dat in Genesis 46 we de geschiedenis lezen van 70 zonen van Israël die bij elkaar komen, door de Heere daar naar Egypte worden gebracht en daaruit ook worden, weer worden bevrijd. Maar dat overeenkomstig het aantal Israëlieten, dat te maken heeft met het grondgebied van de volken, dat is vastgesteld. Nou, het grondgebied van de volken werd in Genesis al vastgesteld, in Genesis 10 en 11. En kennelijk, nee, zo was het natuurlijk, in het plan van God was al bekend dat overeenkomstig het aantal van de zonen van Israël zou zijn. Ook 70. En dan krijg je iets heel moois. Dan hebben we dus met 70 volken te maken. En je zou kunnen zeggen, dat is het fundament voor de mensheid na de vloed, heel de wereld. 70 zielen van Jacob, 70 zonen van Israël, dat was het volk van God. En God vormt uit de 70 zielen van Jacob een uitverkoren volk ten dienste van de 70 volken van de wereld. Want uit die 70 volken kiest God 70 zielen, 1 volk. En waar de volken verspreid worden naar Babel, over de hele wereld, brengt God juist 70 zonen van Israël bij elkaar in Egypte, om van daaruit een bijzonder volk te maken, een uitverkoren volk, tot heil van de wereld. En dan denk ik aan de eerste Bijbelstudie, dat Israël uitverkoren is. Zij zijn uitverkoren. Waarom? Nou, daar komen we straks ook nog even op terug, maar even in het kort. Om tot zegen te zijn voor alle volken die verspreid waren. Om tot licht te zijn voor de volken. Om een koninkrijk van priesters te zijn. Om te bemiddelen tussen God en de mensen in zijn algemeenheid. 70. Ik vond het bijzonder. En dan is het wel interessant om te zien dat van Sem tot Abraham er ook weer 10 generaties beschreven zijn. En uiteindelijk komen we dan bij Abraham uit en uiteindelijk bij het volk van Israël. Dus dan hebben we 10 generaties van Adam tot Noach, de zondvloed, en vervolgens van Sem tot Abraham weer 10 generaties. En dan zijn we bij het volk van Israël terechtgekomen. Nou, daar hebben we het inmiddels al over gehad. Vanwege de tijd, want ik had nog eventjes een stukje opgenomen over die volken en landen om Israël heen. Daar gaan we wel naartoe. Maar ik dacht, als we tijd hebben, dan besteden we nog even speciaal aandacht aan de Filistijnen of de Palestijnen. Maar mocht je daar nog meer van willen weten, dan moet je even naar 2 jaar geleden gaan. Toen heb ik een Bijbelstudie gehouden over de nagekomelingen van Abraham. En toen hebben we het ook over de Filistijnen gehad. Die kun je nog weer terugkijken en terugluisteren. oktober 23 of zo. Dus dit laat ik voor vandaag achterwege. Maar het is interessant, want het punt is, Israël is een volk en een land, maar te midden van andere volken. Ja, en daar is natuurlijk altijd gedoe over. Er is altijd gedoe van dat ene volk ten opzichte van die andere volken. En nu begrijp je dat ook wel, want dat ene volk heeft namelijk tot doel om tot heil te zijn voor de andere volken. Maar die zitten daar meestal niet op te wachten. Sterker nog, Israël laat zich ook niet van zijn beste kant zien, in het verleden niet, op dit moment helemaal niet, want ze zijn er helemaal niet als volk. Ze zijn er wel als volk, maar net zoals alle andere volken, ze zijn niet apart in het verbond met de Heere God. Dus met andere woorden, nu zijn het allemaal volken, alleen de toekomst, en ik denk dat dat niet zo heel lang meer duurt, daarin spreekt de Bijbel natuurlijk wel degelijk over de volken en Israël, die weer een rol gaan spelen. En ik wou er één psalm even uitpakken, dat is psalm 83. Israël omringt de volken. Nou, hier heb ik nog een plaatje. Kun je nog zien hoe die volken, en dan zie je die namen en dat soort dingen. Hier zie je trouwens op dit plaatje mooi Sem, Cham en Jafet. En in die vorige Bijbelstudie heb ik ook nog nadrukkelijk gezegd dat de meeste Arabieren waar Israël nu zo'n gedoe mee heeft, dat zijn gewoon bloedbroeders. Ze zijn ook nakomelingen van Abraham. Want de meeste Arabieren stammen ook van Abraham af. Alleen niet in de geslachtslijn van Sem, maar in de geslachtslijn van Ismaël. Midian bijvoorbeeld. En Edom en Amalek. Dat is dan weer familie van Esau. Niet de geslachtslijn van, Jacob, maar van Esau. Dus het is allemaal familie van elkaar. Vandaar dat het ook zo lastig is. Maar ik wilde naar psalm 83. Hier zie je ook psalm 83. En dit is een beter plaatje. Laten we die een stukje lezen. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Ze beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. En wie zijn die dezen? Vers 7. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Ze zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. 10 volken. Die een verbond tegen u, tegen de Heer hebben gesloten. En het is wel interessant om te zien die 10 volken. Het punt is, en dit zijn die 10, nou dan zie je, dat is om Israël heen. En dat is natuurlijk op zich tegenwoordig wel interessant, want waar is Trump vooral mee bezig? Om te zorgen dat al die volken om Israël heen het allemaal met elkaar eens worden en de Abraham-akkoorden gaan tekenen. Niet dat dat nu het bewijs is van, oh, dat zijn die 10, alleen je ziet zo'n beweging die kant op gaan. En dat zou daar heel goed mee te maken hebben. Die 10 koningen, die 10 volken, die komen op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Ik wil ze alleen eventjes... Heb ik die hierbij staan? Nee, die heb ik er niet bij staan. In Daniël. Daar gaat het over, weet je, dat beeld. Dat staat een beeld. Het gouden hoofd Babel. Griekenland. Medo-Persische Rijk. En dan is het vierde rijk. Zal sterk zijn als ijzer. Het ijzer verbruiselt. En verplettert het koninkrijk en alles. Maar dan staat er in Daniël 2 vers 44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen. Dat van eeuwigheid niet te gronde gaat. In de dagen van die koningen. Er zijn dan inderdaad een aantal koningen in die dagen. En dan gaat er een koninkrijk opkomen. In Daniël 7 vers 24 staat. En de 10 horens duiden aan dat het koninkrijk 10 koningen zijn. Die zullen opstaan. Dus ook daar heb je te maken met een club van 10. En in Openbaring. Misschien is het goed om die er even bij te pakken. Even een paar versen. Daar kom je die 10 ook weer tegen. Openbaring 17. Openbaring 17, vers 12, 13 en 14. En de 10 horens die je gezien hebt zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind. Ze zullen hun kracht en hun macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heere der Heeren is Hij en Koning der Koningen, zal hen overwinnen en zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Deze zijn eensgezind. Psalm 83. Samen. We willen Israël verslaan. En ze staan onder leiding van het hoofd van Babel. Ze vormen één volk. Zou je kunnen zeggen, net zoals in het begin. Ze hebben één taal. Ze zijn het met elkaar eens. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En niets daarvan wat ze zich voornemen zal onmogelijk zijn. Als het ware de geschiedenis van Babel herhaalt zich. Er zullen 10 heersers zijn van 10 rijken in het Midden-Oosten. En ze geven hun macht aan het beest en zullen met het beest gaan heersen. Maar uiteindelijk weten we dat Babylon ook zal vallen. Het is haast een bijbelstudie op zich als je al die verschillende landen uit elkaar gaat pluizen. Want deze namen bijvoorbeeld, Amalek, Edom, Ismaël, Moab, Ammon, Filistijen, Tyrus, Gebal, Asser. Ja, die kom je in al de profeten weer tegen. En alle profeten zeggen wat over één of meerdere van die landen. Ook wat er in de toekomst zal gebeuren. Hoe ze inderdaad overwonnen zullen worden. Hoe ze teniet gedaan zullen worden. Maar ook hoe ze uiteindelijk zich overgeven aan de Heere. Want bijvoorbeeld de zonen van Ismaël, die zullen wel degelijk ook gezegend worden, omdat ze nakomelingen van Abraham zijn. Hebben hun eigen plek. Maar goed, je zou van elk land, van elk gebied, zou je geen hele bijbelstudie kunnen doen. Wat zegt de Bijbel daarover? Maar dat laat ik van jullie. Wat in ieder geval, en dan gaan we een beetje afronden, dan zijn we mooi op tijd. Waar het om gaat is Israël en de volken. En het bijzondere is, volken zijn er dus pas na de zondvloed. Als de Heere de mensen verspreidt en ook de landen worden verspreid. Israël en de volken. Welke functie heeft Israël ten opzichte van de volken? Nou, op dit moment geen. Want Israël staat niet in een bijzondere relatie met de Heere God. Israël heeft geen verbond met de Heere. Dus er zijn ook geen regels die nageleefd hoeven te worden. Ze zijn gewoon één van de volken. Maar in de toekomst gaat dat natuurlijk veranderen. En dat is wel belangrijk. Even een paar dingen daarover. Heb ik dat hier snel? Hij doet niet, Koen. Ja. De volken. In de huidige aion is Israël verspreid onder de volken. In de toekomende aion, als de Heer weer terug zal zijn en er een verbond gesloten zal worden, dan ga je als het ware zien dat wat met 70 zielen begon, voor de 70 volken waarheid gaat worden. Een paar dingen daarover. Ze zullen licht voor de volken zijn. Jesaja 49, vers 6 zegt: Ik heb u gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Tot aan het einde der aarde. Het gebied wat aarde is. Er staat niet bij of dat één gebied is of dat meerdere is, maar goed, dat laat ik in het midden. Maar ik vind het wel een mooie tekst. Ze zijn het licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn, mijn redding te zijn, tot aan het einde der aarde. Jesaja 42 zegt: Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Dus met andere woorden, die 70 gaan hun bestemming krijgen. Ze zijn niet voor niks uitverkoren ten opzichte van de andere volken. Micha 4 en Jesaja 2, geweldige teksten. De volken stromen naar Sion. Micha 4, ik lees het voor. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste berg van de bergen, dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. De volken. Ja, ik denk dan dat zou best wel, daar worden de 70 gewoon de volken. Stromen naar de berg Sion. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En dan denk ik, misschien een beetje gemeen, gaat dat tot in Australië? Of is het land één geworden en kunnen we met z'n allen op een gemakkelijke manier naar Jeruzalem toe gaan? De volken. Jesaja 2, het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste der bergen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten we opgaan naar het berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Hij zal ons onderwijzen. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. De volken stromen naar Sion. Israël is het middelpunt. De volken gaan de Heere God aanbidden. Jesaja 66. De tijd komt dat ik alle heiden, volken en talen bijeen zal brengen. Hey, daar zie je precies andersom wat bij Babel gebeurde. De volken en de talen weer bijeen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ze zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. In de toekomst zal het herstel van Israël ook een teken zijn voor de volken. Er staat in Ezechiël 36, Ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenvolken ontheiligd is en die in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Als ik in u voor hun ogen geheiligd wordt. Dus in het volk van Israël wordt God geheiligd en de volken zullen weten dat God de Heere is. En de volken zullen gaan zelfs de God van Israël zoeken. Zacharia 14, vers 16. Het zal geschieden dat al de overgebleven van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten. Dus met andere woorden, die volken zijn er niet voor niks. Dat is de wereld, de mensheid. En het volk van Israël is uitverkoren vanwege Gods plan om het heil door te geven. Om een koninkrijk van priesters te zijn. Om de grote daden Gods te verkondigen. Dat is hun bedoeling. En daar heeft hij dat ene volk voor gebruikt. Als laatste, want ik vind het belangrijk om altijd ook even een slag te maken naar wat betekent dat voor mij, voor ons, voor de gemeente, het lichaam van Christus. Wel, misschien kunnen we even gaan naar Efeze 3. Efeze hoofdstuk 3, dat is natuurlijk het hoofdstuk waarin Paulus uiteenzet het geheimenis van Christus, wat een verborgenheid was en dat hij dat mag bekendmaken. En dan in hoofdstuk 3 lezen we maar liefst 3 keer het woord volken. Vers 1, Efeze 3. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. En heiden is hetzelfde woord als volken. Voor u de volken. Dankzij dit ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, ten behoeve van u, de volken. En de volken is de volken, de hele wereld. Vers 6, namelijk dat de heidenen, de volken, mede-erfgenamen zijn, een medelichaam, mede-deelgenoten van de belofte in Christus, door het evangelie. En vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de volken, onder de heidenen, door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Moet ik wel de sheet ook doordoen? Zo. Vers 8. Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om in de volken te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Ja, want Paulus die verkondigt dat onder, in de volken. Dat heeft Handelingen 28 duidelijk gemaakt. Het zij u dan bekend dat dit heil, de redding, aan de heidenen, aan de volken gezonden wordt. Omdat Israël niet wilde trouwen, geen verbond wilde sluiten en in ongeloof zijn eigen weg is gegaan. En Colossenzen 1, vers 27 maakt het duidelijk. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de volken. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dus tegenwoordig hebben we de hele wereld die uiteindelijk is voortgekomen uit 70 volken. En voor al die volken geldt, inclusief het volk van Israël, dat het heil er voor hun is. En dan eindigen we met Titus 2. Want dat is een mooie tekst. Ook wel een bijzondere tekst. Titus 2, vers 14. Gaat over Christus, de zaligmaker. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Oh ja, en van die goede werken weten we dus, die God tevoren bereid heeft dat wij daarin zouden wandelen. Maar waar het hier om gaat, dat God voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En het woordje wat hier in het Grieks gebruikt wordt, wordt altijd gebruikt voor Israël, Laos. Alleen in deze context is dat volk er niet meer, als volk waar God mee handelt. En gaat het erom, en dat is wel mooi vertaald, de andere vertaling zegt om een bijzonder volk te reinigen. Letterlijk zou ik dat mogen vertalen met een eromheen zijn volk. Een eromheen zijn volk. Een volk dat onze redder, de Heer Jezus Christus, om zich heen heeft. Een volk met een bijzondere positie. De gemeente, het lichaam van Christus. Nu al steeds opgewekt en aan de rechterhand van God geplaatst. Dus ja, wij zijn ook een volk. Een heel ander soort volk. Niet een volk wat op de aarde zit, maar een volk wat om de redder heen is. We zijn één lichaam met hem. Goed, nou tot zover. Het punt is natuurlijk dat wij een bijzonder volk zijn. En daarom vond ik die vertaling zo mooi. In de HSV staat er een eigen volk. In een andere vertaling staat een bijzonder volk. Nou, dat zijn we. Want het is wel heel bijzonder wat voor positie wij hebben verkregen ten opzichte van de Heer. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dat zich al gaat ontwikkelen in de wereld. Maar het mooie is dat je inderdaad die lijnen die kant op ziet gaan. Want Israël zal weer een volk zijn. Ze zullen weer terugkeren. Ze zullen in de nood komen. Enzovoort, enzovoort. Gaan we het de vorige keer of volgende keer over hebben. De volgende keer trouwens. Gaat over het koningschap. Dat is ook zo'n term in de Bijbel. En het is, kan ik alvast verklappen, ook een verbond. Namelijk het verbond met David. En daarom zie je dat de Heer zich inderdaad altijd, met, als het om mensen gaat, zich verbindt, afspraken maakt en die ook nakomt. Het koningschap. Goed, dat gaan we dan de volgende keer doen. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord, voor bijzondere dingen in uw woord. Sommige zijn misschien niet zo meteen te begrijpen of te doorgronden, maar we willen het lezen, we willen het bestuderen, in ons hoofd een plek geven. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om het te gaan begrijpen? Dank u wel, Heer, dat we duidelijk uit uw woord ook mogen blijken dat u alles in uw hand heeft. En dat alles geregeld is in uw plan. Dat ook wij als een bijzonder volk daar een plek in mogen hebben. Een heel bijzondere plek. Een plek die niet is verbonden aan de aarde, aan het droge, maar een plek die is verbonden met de hemel. Dank u wel daarvoor. En we willen u vragen, wilt u ook ons helpen om te begrijpen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Dan mogen we uw woord daarbij lezen. En we zien steeds meer lijnen die richting die eindtijd gaan. Waarin ook de volken zich opnieuw zullen keren tegen uw volk, maar vooral ook tegen u. En hun best zullen doen om te overwinnen. Maar het zal niet gelukken. Heer, dank u wel dat wij in vrede en in rust met u mogen leven. En dat we zo elkaar genade mogen bewijzen, omdat ook aan mij, aan ons genade bewezen is. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen.